Nou, we gaan een aantal teksten, best wel een aantal teksten lezen uit Jozua. Ze staan allemaal bovenaan je samenvatting, maar we beginnen bij hoofdstuk 10. Jozua 10 begin ik te lezen vanaf vers 28. Het zijn natuurlijk best wel veel hoofdstukken, daar gaan we niet allemaal behandelen. Deze avond, dus koningen en erfdeel, de laatste avond, avond 7, over de geestelijke strijd. Dus Jozua 10, vers 28 uit de herziene Statenvertaling. Op die dag nam Jozua ook Makkeda in en sloeg het met de scherpte van het zwaard. Verder sloeg hij zijn koning met de ban, hen en al wat leefde, wat daarin was. Hij liet geen overlevende over en deed met de koning van Makkeda, zoals hij met de koning van Jericho gedaan had. Daarop trok Jozua verder en heel Israël met hem van Makkeda naar Libna. En hij streed tegen Libna en de Heere gaf ook dat in de hand van Israël met zijn koning. Hij sloeg het met de scherpte van het zwaard. En al wat leefde wat erin was, hij liet er geen overlevende overblijven. En deed met zijn koning zoals hij met de koning van Jericho gedaan had. Vers 40. Dan, zo versloeg Jozua heel het land, het bergland, het zuiderland, het laagland en de hellingen en al hun koningen. Hij liet geen overlevende over. Ja, hij sloeg alles wat adem had met de ban, zoals de Heere, de God van Israël, geboden had. Jozua versloeg hen van Kades Barnea af tot Gaza toe en ook het hele land Goshen tot Gibeon toe. Jozua veroverde al deze koningen en hun land in één keer, want de Heere, de God van Israël, streed voor Israël. Toen keerde Jozua terug naar het kamp in Gilgal en heel Israël met hem. Dan hoofdstuk 11. Dus we gaan gewoon een paar teksten pakken eruit. Vers 12. Vervolgens nam Jozua alle steden van deze koningen in. En al hun koningen sloeg hij met de scherpte van het zwaard. En hij sloeg hem met de ban. Zoals Mozes, de dienaar van de Heere, geboden had. Vers 23 van hoofdstuk 11, het laatste vers. Zo nam Jozua heel dat land in. Overeenkomstig alles wat de Heere tegen Mozes gezegd had. Jozua gaf het aan Israël in erfelijk bezit. Volgens hun afdelingen en wat hun stammen betreft. En het land rustte van de strijd. Dan hoofdstuk 12, dat is een hele lijst van de overwonnen koningen. Je ziet daar staan 31 koningen, die worden allemaal genoemd bij namen. En dan in vers 24 in totaal 31 koningen, ze worden allemaal genoemd. Dan gaan we zo zien waarom. Hoofdstuk 13 vers 1. Jozua nu was oud en op dagen gekomen en de Heere zei tegen hem. U bent zelf oud geworden en op dagen gekomen en er is nog zeer veel land overgebleven om dat in bezit te nemen. Vers 7 van hoofdstuk 13. Nu dan verdeel dit land als erfelijk bezit onder de 9 stammen en de halve stam Manasse. Vers 14. Alleen de stam Levi gaf hij geen erfelijk bezit. De vuuroffers van de Heere, de God van Israël, dat is hun erfelijk bezit. Zoals hij tot hem gesproken had. Dan nog twee stukjes, hoofdstuk 14. Dus hoofdstuk 14, vers 1. Dit is wat de Israëlieten als erfbezit hebben ontvangen in het land Canaan. Met de priester Eleazar en Jozua, de zoon van Nun en de familiehoofden van de stammen van de Israëlieten hun als erfbezit toegewezen hebben. Door het lot werd hun het erfelijk bezit toegewezen, zoals de Heere door de dienst van Mozes geboden had, met betrekking tot een 9,5 stam. Want aan de 2,5 stam had Mozes een erfelijk bezit gegeven aan de overzijde van de Jordaan. Maar aan de Levieten had hij geen erfelijk bezit in hun midden gegeven. Immers, de nakomelingen van Jozef bestonden uit 2 stammen, Manasse en Ephraim, maar aan de Levieten gaven zij geen deel van het land, maar steden om te bewonen, met hun weidegronden voor hun vee en hun bezitting. Zoals de Heere Mozes geboden had, zo hebben de Israëlieten dat gedaan toen ze het land verdeelden. En dan hebben we nog hoofdstuk 19. Ten slotte, het laatste stukje van deze serie. Het laatste vers van hoofdstuk 19. Er staat, dit is het erfelijk bezit dat Eleazar, de priester en Jozua, de zoon van Nun en de familiehoofden van de stammen, door het lot aan de Israëlieten als erfelijk bezit toewezen. In Shilo, voor het aangezicht van de Heere. Bij de ingang van de tender ontmoeting. Zo voltooiden zij de verdeling van het land. Tot zover. Ja, de lezing. Dat zijn al wat teksten, hè? Mm. Nou, ik probeer nog even te herhalen voor jullie. Het boek Jozua gaat over een letterlijk volk wat een letterlijk land moest veroveren, waar vijanden waren, koningen, en zij moesten dat met letterlijke wapens letterlijk doden. Ze moesten alles wat adem had met de band slaan. Er mocht niemand in leven gelaten worden in Canaan. Daar zal ik zo nog wel iets over zeggen, denk ik. Maar voor ons betekent het dat wij als gelovigen van het lichaam van Christus, van de gemeente, een geestelijk land hebben te veroveren. En dat land, dat is Christus. Alle rijkdommen in hem. Alleen de vijanden, die zijn ook in de hemelse gewesten, zoals Efeze dat zegt, hoofdstuk 6. Zoals de zegeningen in de hemelse gewesten zijn in het land, zo zijn ook de vijanden in het land. En die proberen ons door middel van listen, ontmoediging, allerlei situaties, ons lam te leggen, zodat wij niet ons oog gericht houden op de goedheid van de Vader die ons gezegend heeft met alle zegeningen. En als je oog eenvoudig is en je hebt de Vader voor oog, dan sta je sterk en dan kan de vijand je niet aan het wankelen brengen. Dan draag je ook vrucht. En vanavond hebben we het over de koningen die verslagen worden en over de verdeling van het land. Wat houdt dat in voor ons? Maar eerst even 7 dingetjes die ook in je samenvatting staan, wat we tot nu toe behandeld hebben. Als je een gelovige wil zijn in deze wereld die de Heere Jezus Christus vertegenwoordigt, nederig, zachtmoedig, vriendelijk, heilig, liefdevol, dan moet je een bron hebben buiten jezelf, want zelf kun je die dingen niet voortbrengen. Nou, die bron is ook buiten jezelf, dat is Christus. De geest woont in jou, maar wil de dingen die daar zijn in de hemelse gewesten in je leven uitwerken. Maar voordat dat gebeurt, afgelopen zondag had ik ook ergens gesproken, was er ook Pinksterpreek. Voordat je leven kunt openbaren, moet eerst het kruis in je leven geplant worden. Eerst de dood, dan het leven. Dat is vaak het probleem. Het probleem is vaak dat heel veel mensen onderwijs ontvangen die dat begint bij het leven. Doe dit, doe dat, ga naar het kniel neer daar, geef alles over, bid om meer van de geest. Maar je zult merken dat het allemaal niks tot weinig helpt. 7 stappen tot overwinning, 12 stappen tot zus en zo. Nee, eerst moet je leren wat het vlees is. Hoe zwak je zelf bent. Hoe God op het kruis alles wat je van jezelf bent heeft geoordeeld. En dan pas, als je dat diep hebt doorleefd, en dat hebben we gezien in Jozua, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 9. Ja, dan pas komen de overwinningen van hoofdstuk 10. Hoofdstuk 8 en hoofdstuk 10. En die 7 beginnen met de Jordaan. Weet je nog? De tweede avond. De Jordaan is de dood met Christus en de opstanding met Christus. Israël ging door de Jordaan het beloofde land in. Maar de ark ging voorop. Zoals hij door de dood gegaan is, zo zijn wij voor Gods aangezicht, dat moet je wel even goed bedenken, ook met hem gestorven, wat betreft onze oude mens. En we zijn op een nieuw gebied gekomen, wat God betreft, hè. Vroeger was ik altijd heel erg in de war als ik zulke boekjes las. Dacht, ja, ik snap het niet. Want reken jezelf dood voor de zonde en levend voor God. Maar ik voel dat niet. Ik ervaar dat niet. Ik vind mezelf juist levend voor de zonde. Weet je wel? Maar ik had toch niet door dat het allemaal positie is. Het is niet ervaring, het is positie. God heeft ons met Christus gekruisigd. Ze gingen door de Jordaan en ze waren op het nieuwe land. Dat had God gedaan aan hen. Alleen ze waren innerlijk nog niet veranderd. Maar het was wel iets wat aan ze gedaan was. Zo zegt Efeze 1 ook. Dat wij moeten leren hoe groot de kracht is jegens ons die geloven. Niet in ons, jegens ons. Dat heeft God gewoon gedaan. Nou, ze moesten, punt 2, op dat nieuwe gebied gedenkstenen plaatsen. Dat betekent iedere keer weer, als wij avondmaal vieren, dan verkondigen wij de dood van de Heer. Zo van, oh ja, wacht even. We denken aan hem. En de dood die wij verdiend hadden, is op hem gekomen. Die gedenkstenen moeten voortdurend, niet alleen in de Jordaan, maar ook op het nieuwe land geplaatst worden. De gemeente die op het opstandingsterrein is. We zijn nieuwe scheppingen, hè? Nieuwe mens. We moeten wel steeds beseffen dat het oordeel is uitgesproken over alles wat van Adam is. En dat we een nieuwe schepping zijn. Maar die oude natuur die daar nog is, dat ik gerichte, weet je wel, in je huwelijk en zo, als je weer conflict hebt en je denkt weer dat je zelf gelijk moet halen, weet je wel, dat soort dingen. Ja. Daar moet je leren dat het oordeel daarover gegaan is. Dus eerst de dood, dan het leven. Ja? En dan zegt de Bijbel, reken jezelf dood voor de zonde, Romeinen 6 vers 11, maar levend voor God. Beschouw jezelf zo. En dat is een heel moeilijk iets, dat is de Jordaan. Ik ben dood wat de zonde betreft, maar dat is vanuit Gods oogpunt gezien. Niet van jouw ervaring, want jouw ervaring komt pas in Efeze hoofdstuk 3. Christus die woning gaat maken in onze innerlijke mens. Dat is ervaring. Maar eerst Efeze 1, positie. Je was dood, maar nu ben je levend gemaakt. Dat is Efeze 2. Dat zijn allemaal dingen die zijn aan jou gedaan. Of je dat nou bewust bent of niet. Maar ze zijn gewoon een feit. En dan pas zegt hij, ik bid dat de Vader je geeft met zijn geest gesterkt te worden in de innerlijke mens, zodat Christus woning maakt in je hart. Dat is ervaring. Dat is ook genieten. Maar dat genieten komt pas in punt 4 en punt 5 en zo. Maar in punt 3 staat, hun kamp is in Gilgal. En dat zei ik net in het begin. Als de Heer Jezus zegt, de tarwekorrel draagt geen vrucht als ze niet eerst sterft en in de aarde valt. Dus Gilgal betekent, ik moet mijn hele christenleven voortdurend terug naar de plek waar ik voor Gods aangezicht dat wat uit mijn eigen natuur komt, veroordeel. Ik beleid mijn zonde. Begrijp je? Ik was van de week, hadden we ook weer eventjes wat thuis, een klein conflictje, niet groot, maar goed. En dan proef je weer hoe sterk dat is dat je zelf gelijk wil hebben. Hè? Nou, wat doe je dan? Ga je dan op die voet verder? Of verootmoedig jij jezelf en zeg je, nee, maar u heeft uw oordeel erover uitgesproken in de Jordaan op het kruis. Maar ik wil in Gilgal gelegen zijn. Ik kan uit mezelf dat soort dingen nooit overwinnen. Ik kan geen vijand verslaan als ik niet in Gilgal gelegen ben. Want als ik het in mijn eigen kracht doe, dan wordt het een hopeloze missie. Dat is punt 3. Dood de leden die op de aarde zijn. Herken je dat een beetje of niet, wat ik nu zeg? Of zeg je van nou, al die boekjes en al die preken over, wil je meer van de geest, dan moet je daarheen of dat doen of die sleutels. Dat heeft geen zin, waarom niet? Omdat dan de oude mens wordt geactiveerd. En het vlees onderwerpt zich niet aan de wil van God. Dat is onmogelijk. Als niet het kruis wordt gebracht, is er geen groei. Als de graankorrel niet valt en sterft, draagt ze geen vrucht. Wie mij dient, laat hij mij volgen. Johannes 12. Waarheen? Nou, hij ging naar het kruis. En dan zegt hij erachteraan gelijk, want wie zijn leven haat in deze wereld, nou ja, die zal het bewaren. Maar als je het lief hebt, dan zal je het verliezen. Dat is jouw eigen leven, jouw eigen natuur. Nou, dan komt punt 4. Dan leren ze dat de Heer voor hen strijdt met een uitgetrokken zwaard in Jozua 5. Ze voeden zich met de Heer Jezus, met het manna en met het paascha. Dat is de volgende stap. Eerst heb ik geleerd dat het oordeel gegaan is over dat wat uit Adam is. Dan mag ik ook genieten van dat nieuwe, want de nieuwe mens... Je hebt twee naturen in jou. Je hebt een oude natuur, het vlees, en je hebt de geest. Nou, de geest verheugt zich in alles wat van Christus is. Maar het vlees onderwerpt zich niet aan hem. Wat moet ik dan doen? Moet ik strijden tegen het vlees? Nee, ik moet dat op de plek houden waar God het geplaatst heeft, namelijk in de dood. En ik moet dat zo ook beschouwen. Ik moet daar mijn handtekeningen onder zetten. En iedere keer weer als daar iets naar boven komt van mijn eigen ik, dan beleid ik dat als zijnde onder het oordeel. Ja? En dan mag ik genieten van Christus. En ik mag weten dat hij voor mij strijdt. Nou, dan punt 5. Jericho, het eerste grote probleem in ons leven is de wereld. Wij zijn in een wereld achtergelaten door de Heer Jezus, die ons zijn geest heeft gegeven, waar alles is ingericht voor de oude mens. De ogen, de begeerte en een goed, hoogmoedig leven, alles is beschikbaar. Ja, verleiding, lekkere toestanden, weet je, een hoogmoedig leven, een dikke baan, een rijk leven. En dan zegt hij van ja, dat moet je overwinnen. Dat bolwerk is Jericho. Hoe overwin je dat? Nou, door er eerst 6 keer omheen te lopen. Weet je nog? Even goed te beseffen hoe machtig dat rijk van de wereld is en de overste van de wereld. En dan achter de ark aan. Houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En wie is het die de wereld overwint? Dat is hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Die dus een voorwerp heeft gevonden wat buiten de wereld is, Christus. Dat zijn liefde trekt, of haar liefde. En hoe meer mijn hart gericht is op de Heer Jezus, hoe minder de wereld een aantrekkingskracht op mij heeft. Dat is Jericho. Maar dan punt 6. Door op zichzelf te vertrouwen, daarna weer leiden ze nederlaag bij Ai. Weet je nog? Iedere keer als wij in het begin van ons geloofsleven een fijne dienst hebben gehad, of we zijn opgebouwd door een conferentie of een preek, dan lijden we vaak diezelfde week nog dikke nederlagen. Hoe komt dat? Omdat we dan door die ervaring toch weer zelf aan de slag gaan. En ze raadplegen de Heer niet als het gaat om dat kleine stadje Ai. Weet je dat nog? Nou, in sommige kringen wordt heel veel gesproken over demonen en over demonische bindingen, demonische machten. Er zijn overal demonen en zo. Maar de simpelste dingen van het leven, daar hoor je afhankelijk te zijn van de Heer. Afhankelijk. En het is niet zo dat er gigantische machten overal verstopt zitten achter elke boom. En dan punt 7, dan worden ze misleid door de Gibeonieten, weet je nog? Dat was religie van het vlees. En dan komen we hoofdstuk 10 uit. En vanaf hoofdstuk 10 zien we dat Jozua ineens een hele andere Jozua is. Als we even teruggaan naar hoofdstuk 9, vers 14, daar staat... Ze vroegen niet om een uitspraak van de Heere. Ze vroegen niet om een uitspraak van de Heer. Als je geconfronteerd wordt met onderwijs, met een preek of met iemand die iets namens de Heer zegt te zeggen, dan moet je altijd bidden, Heer, is dit van u? Als je de Bijbel leest, weet je wel, zorg dat je de Heer raadpleegt. Deden ze niet, ze worden misleid. En denk nooit van, nou, ik heb genoeg Bijbelkennis, dat gebeurt mij niet. Je mag nooit op jezelf vertrouwen. Dus, maar in hoofdstuk 10 zien we ineens dat Jozua overwint. Nou, hoe was dat nou bij Paulus? Dat wil ik jullie laten zien. Eerst even naar Filippenzen 3. Het is namelijk heel boeiend hoe dat werkt. Vers 4 van Filippenzen 3. Dan zegt hij, hoewel ik reden heb om op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Heeft hij het dus niet over zondige natuur, maar gewoon op je natuurlijke capaciteit. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de gerechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. Dus de oude mens had zich met behulp van religie, de God van het Oude Testament ook nog, opgewerkt tot een indrukwekkend figuur. Ja? Maar wat voor mij winst was, vers 7, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, ik, zegt hij dan, beslist ik, beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Met andere woorden, als je dus vertrouwt op het vlees, heb je geen zicht op Christus. Je wint hem alleen maar als je volkomen afziet van vertrouwen op je eigen bronnen. En dat kan alleen maar als je hebt gezien wat God op het kruis met die oude bronnen heeft gedaan. Hij heeft ze namelijk in de dood geplaatst. Dat is geloof. Geloven in wat God gedaan heeft. Hij heeft zijn zoon tot zonde gemaakt. En als je dan kijkt naar hoe Paulus verder gaat, dan zegt hij in vers 3, dat is er wel een stukje ervoor, maar dan zegt hij, wij zijn de besnijdenis, wij die God dienen in de geest en in Christus Jezus roemen en niet zetten een streep onder op het vlees vertrouwen. Niet. Dat gebeurde wel in Jozua 7 en in Jozua 9. Ze vertrouwden op hun eigen inzicht. Ja?
Dat is ook wijsheid en traditie bedoel je.
Ja, vertrouwen op. We doen het al jaren zo, het zal wel goed zijn. En in Jozua 10 zien we ineens een heel andere Jozua. Hij overwint al die koningen. Waarom? Hij heeft nu, let op, hij heeft geleerd dat in hemzelf geen goed was. Dat kunnen we niet, we kunnen dat niet leren uit een boekje of uit alleen Romeinen 7. We moeten dat ervaren. Ervaren door nederlagen te lijden. En die nederlagen zijn natuurlijk niet de wil van de Heer, maar ze zijn wel nuttig. Uiteindelijk om steeds meer te vertrouwen op de Heere God. Paulus zegt, en dat heb ik ook geciteerd uit 2 Korinthe 12 vers 9, dat staat ook op je samenvatting. Hij had een doorn voor het vlees. Hij had iets in zijn lijf, in zijn lichaam, wat hem dwars zat. Of het nou een ziekte was of niet. Ik geloof dat zeker, maar ik kan het niet bewijzen. Dan zegt hij, Heer, neem het weg. En er staat, hij zei, mijn genade is u genoeg. En dan komt het, hè, want de kracht wordt in zwakheid volbracht. Heel graag zal ik dus veel eer roemen in mijn zwakheden. Dat woord zwakheden vind je ook in 1 Timotheüs 5. Als hij zegt, Timotheüs, drink een weinig wijn voor je maag en je veelvuldige zwakheden. Dat zijn allemaal lichamelijke klachten. Nou, wie roemt er nou in zijn zwakheden van zijn lichaam? Wie doet dat vandaag nog? We horen toch juist vandaag, God geneest. En dat is een getuigenis voor de Heer. Precies andersom hier. Nee, hij zegt, ik roem in mijn zwakheden. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Ik wil niet zeggen dat je allemaal ziek moet zijn, hoor. Dat ook weer niet. Maar als je een probleem in je leven hebt, werkeloosheid, fysieke klachten, mentale. Ik heb net nog een app gestuurd naar een vrouw van de Bijbel Plus, weet je wel, zwaar depressief. Waarom neemt de Heer dat niet weg? Ja. Nou, omdat, dat klinkt een beetje vreemd, maar hij wil dat we zwak zijn van onszelf. En Jozua en Paulus in Filippenzen 3 hadden toch nog ergens vertrouwen op zichzelf. En dus die graankorrel, die moet in die aarde vallen en iedere keer weer zwakker worden. Zwak, zwak. Wil je dat mijn kracht openbaart? Ja, ja. Wees zwak. En dan zegt hij hier, opdat de kracht van Christus op mij woont. Ja? En dat is 2 Korinthe 12 vers 9. Nou, stel dat jij hebt gezegd, Heer Jezus, mijn grootste verlangen is dat u zichtbaar wordt in mijn leven. Dus met andere woorden, ik wil u volgen. Dan zegt de Heer Jezus in Johannes 12, als je mij volgt, als je mij wilt dienen, laat hij mij volgen, hij of zij. Als je je eigen leven lief hebt, zal het niet lukken. Paulus zegt toch, ik heb alles schade geacht. Hij had zijn leven gehaat. Welk leven? Niet zijn persoonlijkheid of zo, maar dat ikgerichte, trotse leven als godsdienstig fariseer. Dat haatte hij. Hij heeft het als vuilnis geacht en als schade en als drek. En dat is wat God ons wil leren. Eerst de zwakheid leren proeven in je eigen bestaan. Je hebt geen kracht in jezelf. Maar de kracht van Christus woont op je. Nou, en wat lezen we dan in Jozua hoofdstuk 10? Aan het eind. Kijk maar mee, in vers 43. Jozua versloeg. Vers 43, toen keerde Jozua terug naar het kamp in Gilgal. En heel Israël met hem. Ja? Christus en zijn volk. Wie mij volgt, laat hij zijn leven haten. Dat is in Gilgal.
Met het Gilgal wordt dan weer Jezus bedoeld.
Nee, Gilgal is de plek van de besnijdenis.
Ja, de plek van de besnijdenis.
Ja, van de afwenteling.
Ja, precies.
En dat is praktisch gezien de plek van zelfoordeel. Ja. Jozua neemt ons elke keer mee naar het kamp Gilgal. En Paulus die had een openbaring gehad. Hij was in de derde hemel geweest. En hij dacht, wat is dit? Dit is geweldig. En God dacht, oh, nu gaat hij zich vast verheffen. Ik ben in de hemel geweest. Ik ben in een boek erover schrijven. En toen heeft hij hem die engel van de Satan gestuurd om hem met vuisten te slaan. Opdat ik mij niet zou verheffen. Zie? Gilgal. En we hebben allemaal een plek van zwakheid. Van een doorn voor het vlees. Allemaal een plek waarvan we zeggen, tjoh, als dat er nou niet was, dan zou ik misschien nog wel wat meer vreugde in de Heer hebben. Of wat meer kunnen getuigen. Maar God zegt, nee. Dit is precies waarom ik dat toelaat, want ik wil dat jij volkomen zwak wordt van jezelf. En Jozua moest dat leren door nederlaag te lijden bij Ai en verleid worden door de Gibeonieten. En als je kijkt naar het Nieuwe Testament, sekten moeten er zijn. Opdat de beproefden openbaar worden. De scheuringen in de christenheid horen er te zijn. God heeft het niet gewild, maar hij laat ze toe, zodat uiteindelijk blijkt wie zijn er nou echt beproefd. Wie houden in die hele toestand zich nog aan mijn woord? En dat zie je bijvoorbeeld ook in de brief van Jacobus. Jacobus is geschreven aan de 12 stammen in de verstrooiing. En vandaag is de christenheid verstrooid over de hele wereld. Maar er zijn 12 stammen, even toegepast op ons. Overal vind je ware gelovigen. Maar die moeten zich contrasteren met die belijdende christenheid. Waarvan Jacobus steeds een switch maakt. Hij switcht steeds tussen die ware gelovigen en tussen die, jullie hebben jezelf vet gemest, jullie hebben jezelf verrijkt, zegt hij dan. Maar, acht het enkel vreugde, mijn broeders, als je in vele verzoekingen valt. Dat zijn weer de ware gelovigen. Dus dat is de reden van Jozua 7 en Jozua 9. Voordat je koning kan gaan slaan, en al die gebieden, de rijkdom in Christus je eigen kan maken, voordat je echt zijn heerlijkheid kan zien en het ook kan uitdragen, dan moet je eerst leren van, oh, wacht even, maar ik kan het echt niet zelf. Nou, die koningen, dat zijn allemaal machthebbers van de duisternis voor ons dan, hè. Dat waren toen natuurlijk letterlijke koningen. En alles moest, wat Adam had, moest sterven. Dan zeggen we vandaag, zeggen mensen, ja, dat is toch, is dat nou een God van liefde en onzin allemaal? Hoe kan dat nou? Maar God had in Genesis 15 al gezegd, 400 jaar eerder, dat hij die Amorieten nog de kans zou geven dat hij zou ze voor hun aangezicht verdrijven. Hij heeft Melchizedek daar gegeven als een getuigenis. Hij heeft Rahab. Hij heeft de hele uittocht van Egypte laten rondbazuinen. Ze wisten het allemaal. En toen de tijd vol was, en het Oude Testament is een boek van gerechtigheid, toen kwam het oordeel. Dat zal straks ook voor deze wereld gelden. En alle machthebbers van deze wereld. Maar nu hebben wij te maken met de machten van de duisternis. Met de wereldbeheersers van de duisternis. Dat zijn machtige demonische koningen, om het zomaar te zeggen. En die hebben maar één doel. En dat is jou van Christus weghouden. Dat is hun doel. En dat doen ze door je te ontmoedigen. Je af te leiden. Je te laten twijfelen aan de goedheid van de Vader. Als God nou zo goed is, hoe kan het nou dat ik dit heb? Dat is een pijl, een vurige pijl. En ja, misleiding, verkeerde leer, komt ook overal binnen, hè? Overal. En ze houden ons bezig met de dingen waar het nou net niet over moet gaan. Wat is de hemelse roeping? Wat is nou dat beloofde land? Dat is de hemelse roeping van de gemeente. En hoe verwerkelijk je dat? Niet door te strijden voor de gerechtigheid in deze wereld. Dat hoor je natuurlijk ook veel, hè, tegenwoordig. Maar om zelf persoonlijk recht te doen aan iedereen in je omgeving. Maar dat wil niet zeggen dat je moet lid worden van een buurtvereniging of van een politieke partij of van een organisatie om de wereld te verbeteren. Dat is nou net niet de hemelse roeping. Maar die koningen zijn erop gericht dat je met al die zaken bezig gaat en je gedachten worden gevuld met andere zaken dan Christus. Dat is de strijd. Heel praktisch. Ja? Nou, en dan zie je in hoofdstuk, in vers 8, kijk maar mee, van hoofdstuk 10. Want de Heere had tegen Jozua gezegd, zie je dat? Wees niet bevreesd voor hen, want ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor u stand houden. Hoe overwin je de vijand? Doordat jij persoonlijk, in een persoonlijke omgang met de Heer, hebt begrepen dat Christus alle vijanden overwonnen heeft op het kruis. Hij heeft ze openlijk tentoongesteld. Je hoeft niet bang te zijn voor demonen, voor dat je bezet bent of belast bent, of dat je ergens nog een ingang hebt. Dat is onmogelijk. Want hij heeft ze verslagen. Vers 12. Toen sprak Jozua tot de Heere. Zie? Vers 14. En is geen dag geweest als deze, daarvoor niet, daarna niet, waarop de Heer de stem van de mens zo verhoorde. Want de zon stond stil, weet je wel, de maan bleef staan. We zien dus dat Jozua voortdurend in contact is met de Heer. Dat is de sleutel tot geestelijke strijd, is dat je omgang met de Heer hebt. En het besef van je eigen zwakheid, ziende op wat Christus gedaan heeft. En dan kunnen de mooiste dingen gebeuren. Ik zal een heel stom voorbeeld noemen, maar ja, misschien is het, slaat het nergens op. Maar vandaag moest ik een fiets. Mijn fiets was helemaal kapot. Echt, serieus. Dus ik breng hem naar het fietsenmaker. Ik zeg, het is een oud beest. En onze zoon, die gebruikt hem. Want zijn fiets was ook stuk. Ik zeg, ik heb eigenlijk binnen nu een uur nodig. Ja, dat kan niet. Moeilijk. En het is een oud beestje. En volgens mij is de reparatie nog duurder dan een gewone fiets, zei hij. Je kunt best tweedehands kopen voor 100 euro. Dan ben je ook klaar. Dus ik loop naar de andere fietsenmaker en ik zeg, heer, geef me een fiets. Dat is, misschien slaat het nergens op. Dus ik kom bij die andere fietsenmaker en er staan allemaal fietsen vanaf 400 euro, hè, de tweedehands. Ik denk, nou, dat is veel te ver, dat hebben we niet. Dus hij zegt, loop maar even mee naar de loods. En hij zegt, nou, wat staat er? Die fiets ken ik helemaal niet. Er staat een fiets tussen. En ze hadden allemaal nummertjes. Die had geen nummertje. Hij had geen prijs. Ik zeg, deze fiets ken ik niet. En hij maakte een foto van het frame. Zat niet in de computer. Hij ging naar zijn baas. Ken jij die fiets? Nee, ik ken die fiets niet. Nou, dat was precies een beetje mijn maat. Dus hij die fiets ertussen uitgehaald. En hij nam hem mee naar de... Niemand kent die hele fiets gewoon. Hij zei, ja, 120 euro. Mag je hem van mij meenemen, zei hij. Er zaten allemaal versnellingen op en weet ik veel. Dus ik had gewoon binnen een uur voor 120 euro een fiets. Dan kan je wel zeggen, ja, dat is misschien toevallig, wat dan ook. Maar ik vind het wel een typisch voorbeeld van... Niemand kent die fiets, die hele winkel niet.
Ja, dat is typisch. Ja.
Apart, hè? En 300, 400 euro hebben we niet liggen. Dus ik had weer een fiets binnen anderhalf uur. En daar wil ik dus mee zeggen van... ja, breng alles bij de Heer. Weet je wel, de kleinste dingen. Ik wil niet zeggen dat alles opgelost wordt in je leven. Meestal vertel ik zulke dingen niet. Want... Maar goed, als je echt beseft van dat je zelf niks kunt, dan ga je steeds meer... Want dat zie je in Jozua 10 ook. Hij sprak met de Heer eerst en hij vroeg, zon, sta stil.
Ja.
Nou, je hoeft niet een super geloof te hebben of jezelf op te werken tot iets. Maar je moet gewoon met de Heer spreken. En van de week met Max, ik kreeg een appje van jou, weet je wel. Nou, ga gewoon bidden voor Max. Weet je wel, we bidden en we smeken en we vragen de Heer. En het is goed gekomen met hem, toch?
Ja. Hij gaat morgen naar huis,
ja. Ja. Dus daarmee wil ik zeggen, Jozua 10, overwinning, maar hij heeft contact met de Heer. Hoofdstuk 9, vers 14, hij raadpleegt de Heer niet. En wanneer ga je met de Heer spreken als je weet dat je zelf zwak bent? Als ga je niet bidden? Ik heb jaren gebeden, Heer, leer me bidden. Hoe moet dat nou bidden? De discipelen zeiden, Heer, leer ons bidden. Maar als je niet weet hoe zwak je bent, ga ik niet bidden. Ik denk, dat doe ik zelf wel. Ik ga ergens spreken, oh, dat kan ik wel, doe ik wel, weet ik wel. Nee, je weet niks, je kunt niks. Nou, dat is Jozua 10. Ja? En dan vers 42 zegt... Jozua veroverde al deze koningen en hun land in één keer. Paulus overwon zijn vijanden in één keer. Ja, maar ik ben geen Paulus. Nee, maar je hebt dezelfde Heer. Je moet niet op Paulus kijken, maar op de Heer. Misschien is je huwelijk wel een groot bolwerk of een berg. Of iets wat tussen jou en Christus staat. Heb je? Of iets, een doorn voor het vlees. Of je baan. Nee, of je lichamelijke beperking. Maar als je op de Heer ziet, overwin je dat soort dingen. Niet dat ze weggaan, maar... Ja, je wordt...
En spring je over de muur.
Ja, maar niet altijd zoals wij het verwachten.
Nee, daarom.
Hij sterkt de innerlijke mens. Mm-hmm. Acht het vreugde als u in velerlei verzoekingen valt. Dat is gewoon zo. En de Heer beproeft de zijne. Hij wil graag dat Christus zichtbaar wordt. Dat kan alleen maar door beproeving en tucht en moeilijkheden. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 11. Alle steden, vers 12, en al hun koningen sloeg hij met de scherpte van het zwaard. Nou, wat is de scherpte van het zwaard voor ons? Wat is ons zwaard?
Het woord.
Ja, het woord van God. Romeinen 8 is een zwaard. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En ik weet wel dat het... soms op je gevoel geen invloed heeft, hoor, want dat heb ik natuurlijk ook wel eens. Maar het zwaard van de geest verslaat de vijanden. De koning, de machthebbers zeggen, God is tegen jou, man. Die kijken. Ontmoedigingen. En het zwaard zegt, nee. Hij zegt, hij is voor mij. Dat staat geschreven. Nou, en dat is de overwinning. Het te staan op het woord van God. Vers 23, zo nam Jozua heel het land in. Overeenkomstig alles wat de Heer tegen Mozes gezegd had. Nou, Mozes is altijd symbool voor het woord van God. En dan staat, Jozua gaf het aan Israël in erfelijk bezit. Volgens hun afdelingen wat hun stammen betreft. En het land rustte van de strijd. Nou, wat zou er nou dat erfdeel zijn? De een kreeg dit en de ander kreeg dat. Ze verdeelden het land onder de stammen. Als je nou kijkt naar de christengemeente Zeewolde. Denken jullie dat de christengemeente Zeewolde al het zicht op de rijkdom van Christus heeft?
Denk
het
niet.
Denk het niet, nee.
Denk het niet.
Ze hebben een deel van het land. En een andere groep gelovigen heeft weer een ander deel van het land. Bijvoorbeeld nou ja, zijn wijsheid... zijn heiligheid. En een andere groepering heeft, of andere gelovigen heeft wat meer zicht op zijn liefde en op zijn genade. En zo heb je allemaal als gemeente met alle heiligen, Efeze 3, de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte. Dat kun je niet als alleen christengemeente zijn. Je hebt andere gelovigen ook nodig. En de hoogmoed zegt, ja, maar wij weten het als enig. Maar wij hebben het beste stukje. Dat is niet zo. Je moet altijd waakzaam zijn voor dwaling. Maar andere gelovigen hebben ook zicht op Christus. Zeker. En daar moet je nooit je ogen voor sluiten. Anders word je een soort sectarische club die zich alleen maar opsluit in zijn eigen muurtjes. Maar het geldt ook individueel, hè? Elke gelovige heeft een maat naar de gave van Christus gekregen. De een heeft wat meer van zijn wijsheid, de ander wat meer van zijn geduld. En zo hebben we allemaal iets van het land. Maar niemand heeft het hele land voor zichzelf. Dat is met Paulus ook. Paulus had een stuk, namelijk de raadsbesluiten van God. Petrus had een stuk, het koninkrijk der hemelen, het feit van het pelgrim zijn en het lijden. En Johannes had het eeuwige leven en had de vader en de zoon. En dat waren allemaal stukjes van het land. En ze vullen elkaar prima aan, want het hele Nieuwe Testament is samen het hele land. Ja? Jacobus had meer de praktische kant van het geloven. Nou, enzovoort. Nou, de vijanden zijn overwonnen vanaf hoofdstuk 11, vers 23. En hoofdstuk 12, daar zie je, dit zijn de koningen van het land die de Israëlieten verslagen hebben. En dan worden ze allemaal genoemd. Waarom zou dat zijn? De koning van Jarmut, de koning van Eglon, de koning van David, de koning van Horma. Allemaal worden ze apart genoemd. Waarom zou dat zijn? Dat God ze allemaal laat opschrijven. Nou, het zijn allemaal, als je straks bij de Heer bent, hij vergeet niet één overwinning die jij in je leven door zijn genade hebt volbracht. Ze zijn in een boek geschreven, je krijgt daar ook een beloning voor. Tot zijn eer. Maar hij vergeet niet wat zijn kinderen aan overwinning in deze wereld behalen. Hij vergeet het niet. Allemaal staan ze genoteerd. De koning van ontmoediging. Werd overwonnen door nou ja, noem eens iemand. God vergeet het niet. Snap je? Dus die strijd is nodig om ons te sterken, om ons te vormen, maar ook om straks een beloning te ontvangen tot eer van Christus zelf, want hij heeft het door ons heen gedaan. Maar ze worden wel allemaal genoemd. Totaal 31 koningen staat er dan in vers 24. En misschien heb jij nu al zeker een paar koningen overwonnen. Dus bijvoorbeeld toen ik tot geloof kwam, toen was daar een enorme grote macht van de vrijzinnigheid waar ik aan opgegroeid was. De Bijbel is niet Gods woord, Jezus is niet God. Weet je wel, allemaal, dat is allemaal maar door mensen bedacht. Dat was de eerste grote koning die ik tegenkwam. Nou, en doordat ik mensen ontmoette die mij wegwijs maakten in Gods woord, in de Bijbel, heb ik die koning als een van de eerste koningen overwonnen. Niet door mezelf, maar door Gods genade. Nou ja, en zo zijn er allerlei soorten machten die proberen jouw pootje te haken. Toen ik een tumor kreeg in mijn hoofd, toen ik depressief was, allemaal van die machthebbers, die beuken maar neer van zie je wel. Je bent toch niet goed genoeg. Je hebt toch niet goed genoeg begrepen hoe je moet overwinnen. En ook die koningen zijn overwonnen. Nu zijn er wel weer, staan er weer de volgende in de rij. Maar God onthoudt het. In hoofdstuk 12. Een getuigenis van wat hij kan doen. En dan staat er in hoofdstuk 13.
Hij zegt van, er staan nieuwe koningen in de rij. Maar je ziet ook bij Jozua dat ze op een gegeven moment rusten.
Ja. Dus...
Nee, maar je zegt,
oh, ja, ja.
Klaar, maar ik kan me opvast. Dat was een periode in de mensenleven, dus dat er een bepaalde rust is.
Goed punt van jou, ja, zeker. Dat is ook zo, ja. Er is ook wel eens een periode van het land rust van de strijd. Ja. Dat heb je ook wel eens, hè? Mm-hmm. Dat is goed opgemerkt. Dat is uiteindelijk pas straks in het vrederijk natuurlijk. Dan rust het land letterlijk van de strijd. En wij ook. Maar er zijn wel momenten in je leven dat je echt rust en dat je geniet van hem. En nou, er zijn ook momenten dat het gewoon moeilijk is. Van de week kreeg ik nog een mail van een mevrouw en die zei... Ze zei, ja, ik hoor overal dat mensen allemaal vol van de geest en de doop met de geest. En, maar ik ervaar God vaak niet. Ik zeg, nee, ik ook vaak niet. Weet je wel? Oh, dat is helemaal blij. Oh, ben ik niet de enige? Nee, je bent niet de enige. Er zijn fijne momenten, er zijn minder fijne momenten. Dat is het leven. Daarom zegt de schrift ook, hou vol, volharden, enzovoort. Nou, hoofdstuk 13 zegt: Jozua was oud en op dagen gekomen. En de Heere zei tegen hem: U bent zelf oud geworden en op dagen gekomen. Even toegepast op de gemeente. We zijn 2000 jaar verder. Vrij op dagen gekomen, Vinnie. Maar er is nog zeer veel land overgebleven om dat in te nemen. Ja, dat is een goed idee. Want we hebben nog lang niet alles gezien van de rijkdom van Gods genade. En dat komt ook, denk ik, doordat er heel veel verkeerde focus is op heel veel verkeerde dingen. Maar God zegt, ik wil dat je mijn zoon zo leert kennen zoals ik hem ken. Dat is het land. Even kijken. De Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse, hoofdstuk 12 en 6. 2,5 stam. Die bleven aan de andere kant van de Jordaan. Ze hebben wel meegestreden, maar ze gingen weer terug. Dat zijn de gelovigen vandaag die alleen maar tevreden zijn met hun aardse zegening. Ze zeggen, nou, de Heer heeft me gezegend met een rijk gezin. En ik heb een mooi huis. En ik heb een gezond leven. Daar ben ik heel blij mee, dankbaar. Ze wonen niet in het land. Het land zijn de hemelse zegeningen, maar daar hoor je ze niet over. Ik zeg niet dat het verkeerd is, want dat zijn ook zegeningen om rijkelijk van te genieten. Maar God zegt hem, ik wil dat je ook die geestelijke dingen juist in bezit neemt. Dat wat ik in mijn zoon volbracht heb, dat je een nieuwe schepping bent, dat je naar het vaderhuis gaat, dat je de Heilige Geest ontvangt als onderpand, dat je een zoonschap hebt ontvangen, het kindschap, de erfenis, daar moet je van genieten. Oh, maar zij blijven liever wonen aan de andere kant van de Jordaan. Dus dan ga je niet door de dood heen, maar je bent gewoon nog hier. Dat staat verderop ook in hoofdstuk 14. Eerste 5 versen, weet je nog? Nou, het land wordt als volgt verdeeld. Ik heb het achterop je samenvatting gezet. Ik ga het niet allemaal voorlezen. Juda, Benjamin, Simeon, Ephraim. Alle koninkrijken die ze dan krijgen. Maar dan, de stam dan, lijkt geen van de koninkrijken in bezit te hebben gekregen. Waarom is dat? Weet iemand dat? Nee, de stam dan. Uit welke stam komt de antichrist? Ja, welke stam heeft als eerste afgoderij ingevoerd? Ja, boek Richter. Dus dat is ook wel ernstig. Dat u bent begonnen in de geest, eindigt gij nu in het vlees. Dat is ook een waarschuwing voor ons. We kunnen wel beginnen met de geestelijke zegeningen en toch eindigen in het vlees, zoals de Galaten weer helemaal teruggingen naar aardse godsdienst. Ja? Er zijn vijanden, hoofdstuk 13, vers 3. Even kijken. Er zijn 5 stadvorsten van de Filistijnen. En vers 4, heel het land van de Kanaanieten. Dat land is overgebleven. Vers 2, alle gebieden van de Filistijnen. Dat moet nog in bezit genomen worden. Dat betekent, kijk, welke twee machten proberen ons elke keer terug te trekken uit de vrede van Christus? Dat zijn dat is het naam Christendom, de Filistijnen. Zij kwamen in het beloofde land buiten de Jordaan om. Dus niet gestorven met Christus, geen bekering. Ze zijn wel in het beloofde land. En zij hebben een geweldige aantrekkingskracht op de kinderen van God. Met hun vrijzinnige leringen. En de Filistijnen moet je veroveren, je moet ze verslaan. Je moet zeggen, daar wil ik niets mee te maken hebben. Niet dat je met die mensen niet mag omgaan, maar met hun leer, met hun visie. Toen wij tot geloof kwamen, toen gingen we naar een dominee, 1993, op bezoek. Ik was 20 of zo. En ik zei, ja, waarom spreekt u nooit over de Heilige Geest? Waarom spreekt u nooit over de verlossing? Waarom spreekt u nooit... En het was helemaal vol. En het werd allemaal weggeredeneerd, hè? Ja, dit en dat. Allemaal theologie. Moderne theologie. Had ik toen nog niet zo door. Maar als de Filistijnse macht, die wil je weer terugtrekken in dat redeneren. En dan zegt hij, nee, voor dat land veroveren. En ook de Canaanieten, dat is de wereld. Mensen van het land die oorspronkelijk daar wonen. We hebben dinsdag het gehad over een ongelijk juk. Hè? Ga geen ongelijk juk aan met ongelovigen. Gezamenlijk een doel bereiken met een ongelovige door ze samen te werken. Of in een zaak, of een huwelijk, of in een kerk. Dat mag niet van de Heer. Dat zijn de Canaanieten. Zorg dat je rein blijft van ongelovige verbindingen. Je mag wel met ze omgaan natuurlijk. Maar een huwelijk met een ongelovige of een zakelijke relatie... Ja, dat wordt lastig. Verbindingen met ongelovigen zijn altijd een valkuil. Verbindingen, hè? Dus een juk, samen onder een juk. Iets willen bereiken met... Heb ik niet over je baan of zo. Want dat is natuurlijk logisch. Je moet wel je werkgevers en zo gehoorzamen. Maar gewoon een nauwe gemeenschappelijke band. Daar heb ik het over. Ik heb niet gelezen hoofdstuk 14... De eerste vijf versen wel. Want die 2,5 stam van vers 3, die zaten aan de verkeerde kant van de Jordaan, zie. Maar de Levieten, hun erfdeel was de Heer zelf. En dat is wel mooi, vind je niet? Het gaat dan diepst niet om al die zegeningen, maar het gaat om de Heer zelf. Maar dan vind ik, ik heb dat nog niet gelezen, maar... Ik wil dat toch wel even voorlezen van hoofdstuk 14, vers 6. Daar staat... Toen kwamen de nakomelingen van Juda bij Jozua in Gilgal. Zie, daar zijn ze weer, Gilgal. En Caleb, de zoon van Jefune, de Keneziet, zei tegen hem... U weet zelf van het woord dat de Heere tegen Mozes, de man Gods, over mij en over u gesproken heeft in Kades Barnea. Ik was 40 jaar oud... toen Mozes, de dienaar van de Heere, mij vanuit Kades Barnea uitstuurde om het land te verkennen. En toen ik een verslag uitbracht zoals het in mijn hart was. Maar mijn broeders die met mij opgetrokken waren deden het hart van het volk smelten. Ik zelf echter volhardde erin de Heere mijn God na te volgen. Toen zwoer Mozes op die dag het land dat uw voet betreden zal heeft. Zal voor eeuwig voor u en uw kinderen tot erfelijk bezit zijn. Omdat u erin volhard hebt de Heere mijn God na te volgen. En zie, nu heeft de Heer mij in het leven behouden, zoals hij gesproken heeft. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heer dit woord tot Mozes gesproken heeft. Toen Israël de woestijn trok. En nu, zie, ik ben vandaag 85 jaar oud. Ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu. Om te strijden en uit te gaan en om in te gaan. Nu dan, geef me dit bergland waarover de Heer op die dag gesproken heeft. U hebt zelf immers op die dag gehoord dat daar de Enakieten waren. En grote versterkte steden. Misschien zal de Heere met mij zijn. Zodat ik hen verdrijf, zoals de Heere gesproken heeft. Toen zegende Jozua hem en gaf Caleb, de zoon van Jefune, Hebron als erfelijk bezit. Dat is een erg mooi stukje. Want Caleb betekent van ganse harte. Betekent, hij zegt het ook. Ikzelf verharde er in de Heer na te volgen. Hij heeft vanuit zijn hart heeft hij de Heer gevolgd. Voor ons betekent dat, wat zegt het woord van God? En als ik dat lees, als ik dat in me opneem, dan wil ik dat gewoon doen. En dan krijgt hij Hebron. En Hebron betekent gemeenschap. Want hij die mijn geboden houdt, die is het die mij lief heeft. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Gemeenschap. Dat is mooi, hè? Dus hij kreeg Hebron en dat is de gemeenschap met de Vader en de gemeenschap met de Zoon. Dat is niet alleen positioneel, maar ook echt ervan genieten, weet je wel. En ik hoop dat jullie daar ook wel eens van genieten. Echt genieten van de omgang met de Vader en de Zoon. Niet een soort emotioneel genieten, maar in de geest. Ken je dat? Dat je echt weet van hij houdt van mij, hij is mijn Vader. Hij heeft zijn Zoon voor mij gegeven. En de Vader eert mij als ik zijn Zoon dien. Daar heb ik met jullie over gesproken toen nog. Dat is het erfdeel van iedereen die van ganse harte een Caleb is. De rest kan wel zeggen, ja, dat land, pff, allemaal reuzen. Weet je wel? Ze zien op de problemen van het leven. Maar wie tot deze berg zegt, hef u op en werp u in de zee. en geloof dat wat hij zegt zal gebeuren, het zal gebeuren. Dat die berg die tussen jou en de Heer in staat. Nou, dat is prachtig, vind ik, dit stukje. En het land rusten van de strijd, zie je dan weer staan in hoofdstuk 14, vers 15. Nou, dan had ik nog voorgelezen hoofdstuk 19, vers 51, tot slot. Er staat... Dit is het erfelijk bezit dat Eleazar, de priester en Jozua, de zoon van Nun en de familiehoofden van de stammen, door het lot aan de Israëlieten als erfelijk bezit toewezen. In Silo. Nou, wat was er in Silo? Iemand?
Ark?
Ja. Daar stond de ark. Voor het aangezicht van de Heer, bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Dus de Heere God heeft zijn volk bij zichzelf gebracht in dat land. En waar al die Kanaanieten... Ik bedoel, lees maar eens Leviticus 18 en Leviticus 19 en Leviticus 20. Dat was dus serieus wat zij voor praktijk erop nahielden. Seks met dieren, met familieleden, met mannen, met rituele kindermoorden. Dat was wat ze deden, hè? Die Kanaanieten. Dat waren geen lieve mensen of zo. En God heeft dat allemaal eruit gejaagd en heeft hij zijn volk tot zichzelf gebracht, opdat zij daar in dat gebied een getuigenis zouden vormen voor hem. Nou, dat was eigenlijk het doel en dat is ook met ons het doel. Zo voltooide zij de verdeling van het land. Nou, samengevat al deze avonden. Als je meer van de Heer Jezus wil zien, dan krijg je te maken met machtige vijanden. Om te overwinnen zijn twee dingen nodig. Het diepe besef dat je zelf zwak bent en het diepe besef dat Hij machtig is en heeft overwonnen. En als je die twee dingen allebei steeds dieper op je laat inwerken, dan zullen we nog best wel eens een nederlaag lijden, absoluut. Want wij struikelen dikwijls, zegt de Schrift. Hij kan ons ook voor struikelen behoeden. Dat zegt de Schrift ook. Maar dan zullen we toch voortgaan steeds meer van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat is heel nuchter hoor. Dat is niet een soort geestelijke walhalla of zo. Maar het is gewoon nuchter. Dagelijks strijden met de zorgen van het leven en zien op hem. En ik hoop dat door middel van deze avond dat jullie daar toch een stuk door zijn gemotiveerd weer. Ondanks alle koningen die er toch alweer zijn misschien. Yes? Nou, dat was het voor deze serie.